Shabbat shalom. We gaan wat lezen uit het Oude Testament, uit het boek 2 Samuel. Als u meeleest. Ja, dat is even zoeken misschien, hè? 2 Samuel 9. En dan lezen we dan. David zei, is er nog iemand die overgebleven is van het huis van Saul? Zodat ik hem goede tierenheid kan bewijzen, omwille van Jonathan. Het huis van Saul nu had een dienaar van wie de naam Siba was. Zij riep hem bij David. En de koning zei tegen hem, bent u Siba? Hij zei, uw dienaar. De koning zei, is er soms nog iemand op van het huis van Saul, zodat ik die goede tierenheid van God aan hem kan bewijzen? Toen zei Siba tegen de koningen, er is nog een zoon van Jonathan, die aan beide voeten verlamd is. De koning zei tegen hem, waar is hij? En Siba zei tegen de koning, zie, hij is in het huis van Machir, de zoon van Amiel in Lodebar. Toen stuurde koning David boden en liet hem uit het huis van Machir halen, de zoon van Amiel uit Lodebar. Toen Mephibozet, de zoon van Jonathan, de zoon van Saul, bij David binnenkwam, wierp hij zich met zijn gezicht ter aarde en boog zich neer. David zei, Mephibozet. En hij zei, zie, hier is uw dienaar. David zei tegen hem, wees niet bevreesd, want ik zal u zeker goede tierenheid bewijzen, omwille van uw vader Jonathan. Ik zal alle akkers van uw vader Saul teruggeven. En u zult voortdurend aan mijn tafel de maaltijd gebruiken. Toen boog hij zich en zei, wat is uw dienaar, dat u aandacht schenkt aan een dode hond als ik ben? Toen riep de koning Siba, de knecht van Saul, en zei tegen hem, al wat van Saul en heel zijn huis was, heb ik aan de zoon van uw heer gegeven. Daarom moet u voor hem het land bewerken, u, uw zonen en uw slaven. En u moet hen de opbrengst brengen, zodat de zoon van uw heer voedsel heeft om te eten. Mephibozet, de zoon van uw heer, zal voortdurend aan mijn tafel de maaltijd gebruiken. Nu had Siba 15 zonen en 20 slaven. En Siba zei tegen de koning overeenkomstig alles wat mijn heer de koning zijn dienaar gebiedt. Zo zal uw dienaar doen. Mephibozet zal aan mijn tafel eten als een van de zonen van de koning. Mephibozet had een jonge zoon van wie de naam Micha was. Allen die in het huis van Siba woonden waren dienaren van Mephibozet. Zo woonde Mephibozet in Jeruzalem, omdat hij voortdurend aan de tafel van de koning at. Hij was kreupel aan zijn voeten. Tot zover lezen we deze morgen. Misschien had u nog nooit van Mephibozet gehoord. Althans, ik kan me dat voorstellen. Want het is zeker niet zo'n bekend figuur in de Bijbel als een Jozef of Mozes, of David zelf, of Daniel, vul maar in. En ik werd zo bij dit verhaal bepaald, want ik denk dat het ons een heleboel te zeggen heeft. Koning David, die is aan de toppunt als het ware van zijn macht. David heeft vele oorlogen gevoerd, maar in deze periode is er vrede. Er is rust, geen oorlog. En dan neemt David de tijd om eens terug te kijken op zijn leven. Hij heeft best een enerverend leven gehad. Met hoogtepunten en met dieptepunten. En we zongen het ook al, bergen en dalen. Dan kunnen we zeggen, en we mogen weten dat God overal is. Nou, die David, die heeft natuurlijk zo'n bewogen leven gehad. Als een eenvoudige herdersjongen die de kudde van zijn vader hoedde, heeft hij het gebracht tot koning van Israël en van Juda. Hij heeft ook dieptepunten gekend. Hij heeft best ook een moeilijk leven gehad. Diverse keren dat hij moest vluchten voor Saul, die erop uit was om hem te doden. En in dit alles heeft het David gevormd, gekneed, totdat hij die man geworden is waarvan geschreven staat, een man naar het hart van God. Terugkijken op je leven. Ik denk, als je jong bent, dan kijk je vooral vooruit. Dan is er ook nog niet veel om terug te kijken. Dan wil je vooruit kijken en denken van opleiding, studie, werk. Wat wil ik later worden? Wat wil ik later bereiken? Misschien zelfs een gezin stichten of je kunt allerlei plannen hebben. Voor ouderen kan het ook best wel eens goed zijn om vooruit te kijken, maar dan vooral van, wat verwacht ik nog van het leven? Wat staat me nog te wachten? Maar bovenal, wat kan ik nog in deze omstandigheden? Terugkijken. Het is ook goed voor mensen, zeker als je wat ouder bent, terug te kijken. Hoe is mijn leven verlopen? Hoe kijk ik daarop terug? Ben ik dankbaar voor het leven wat ik heb mogen leven? Of het kan ook zijn dat je zegt van, ik heb toch een aantal dingen laten liggen in het leven. Moet ik nog dingen in orde maken met mensen? Wij hebben in het pastoraat diverse keren mensen gehad die zeiden van, daar ligt nog iets. Ik ben tot geloof gekomen, zeiden ze dan, maar ik moet toch dingen in orde maken. Ik heb dingen gedaan die niet goed waren. Ik kan me heel goed herinneren, een vrouw op middelbare leeftijd, die zei, ja, ik ben nu tot geloof gekomen. Dan zei ze, ik heb Jezus aanvaard in mijn leven. Maar ik heb vroeger als meisje in een winkel gewerkt. En zei ze, die kassa was zo verleidelijk voor me. Je kon nog niet met pin betalen, het werd allemaal nog contant. En dan zei ze, zaterdags werkte ze in de winkel, dan zei ze, aan het einddag, dan dacht ik, daar zit zoveel in die kassa, ik pik er wat uit. En dat was in de loop der jaren aardig opgelopen. En toen zei ze van, ik moet daar steeds aan denken. Wat moet ik daarmee doen? Ja, dat vroeg ze dan aan mij, of aan ons, mijn vrouw en mij. Zei, ja, wat denk je dat je moet gaan doen hiermee? Ja, ik moet het eigenlijk in orde maken, maar daar zie ik zo verschrikkelijk tegenop. En ik weet niet eens of dat die winkel er nog is, ik weet niet of dat die mensen nog leven. Dus ik heb zoveel vragen. Ja, maar dat is geen reden om het niet te gaan doen. Je kunt altijd gaan kijken en uit gaan zoeken. Ze wonen niet meer in dat dorp, ze wonen een heel ander deel van het land. Ik zei, het lijkt me toch verstandig om eens te gaan kijken, wat zou ik er nog aan kunnen doen? Dat vond ze ontzettend moeilijk, maar ze heeft het wel gedaan. De winkel bestond niet meer, was er niet meer, maar die mensen die leefden nog wel. Ze zei, ik ging met lood in mijn schoenen naar die mensen toe. Want die mensen, die deden niets aan geloof. En ik ben wel gelovig nu. Wat ga ik doen? Ze heeft het beleden gezegd aan de mensen. En ze zei, zat Ze had waarschijnlijk wel eens van ze gehoord, want ze zei, ik wil het dubbel en dwars terugbetalen, zelfs met rente erbij. Maar die mensen vonden het zo mooi van haar, dat ze het eerlijk kwam opbiechten. Die zeiden van, we hoeven geen geld te hebben, maar het is wel heel fijn dat je het verteld hebt. Je kunt als volwassene, ook als kind natuurlijk, zeggen van, ik moet iets in orde maken. Ik heb iets aan mensen beloofd, of ik heb ook iets aan God beloofd, jaren geleden, maar het is er eigenlijk nooit van gekomen. En toch zeg ik, kijk eens terug, heb je dingen laten liggen? Ik had zelf ook wel wat dingen laten liggen in mijn leven. En het geeft zo'n bevrijding als je het in orde maakt. Als je dingen erkent, als je dingen beleidt, dan kun je verder gaan. Nou, zo keek David dus ook terug op zijn leven. En hij herinnerde zich toen, ik heb ooit iets aan Jonathan, zoon van Saul. En u weet, David was eigenlijk de schoonzoon van Saul. Dus Jonathan was ook zijn zwager. Ik heb hem ooit iets beloofd. Dat ga ik nu in orde maken. Hij was mijn beste vriend. Terugkomen op dingen uit het verleden. Je kunt natuurlijk ook zeggen van, ja hoor, dat is lang geleden, dat is allemaal voorbij. Maar het zit dan vaak van binnen wel. En de Heilige Geest die in je woont, als je een kind van de Vader bent, die zal het je ongetwijfeld doen herinneren. Hij had Jonathan beloofd. Als ik koning ben, Jonathan, dan zal ik goed voor jou en jouw familie zorgen. Wij kunnen natuurlijk denken, dat is toch vanzelfsprekend. Dat is toch heel gewoon dat je voor je familie, voor je vriend zorgt. Maar dat was in die tijd zeker niet vanzelfsprekend. Het gebeurde regelmatig dat een nieuwe koning het oude koningshuis volledig uitroeide. Uit angst dat iemand van dat oude koningshuis toch allerlei mensen weer verzamelde en een opstand kwam tegen de nieuwe koning. Dus wat David deed, dat was helemaal niet zo vanzelfsprekend. Dat was in wezen heel apart en heel bijzonder. David die vraagt juist, leeft er nog iemand van het huis van Saul? Want Saul en Jonathan, die waren beide gesneuveld in de strijd tegen de Filistijnen. Leeft er nog iemand? Want dan zal ik hem gunstig behandelen. Ik zal goed voor hem zijn. Ik zal hem goede tierenheid bewijzen. En David die zegt, ik ga het uitzoeken. En hij vindt een vroegere knecht van Saul, die Ziba heette, en die vraagt zich, ga jij eens uitzoeken of dat er nog familie van Jonathan leeft? En dat doet Ziba dan ook. En die komt tot ontdekking dat Jonathan nog een zoon heeft. En dat zegt hij dan ook tegen David. Ja, Jonathan heeft nog een zoon. Heel merkwaardig. Hij noemt in eerste instantie zijn naam niet. Maar wat zegt hij wel? Hij is kreupel. Heel merkwaardig eigenlijk. Je naam niet noemen, hij heeft een zoon, maar die is kreupel. En hoe is dat gekomen? Nou, dat lezen we een paar hoofdstukken daarvoor, in 2 Samuel 4. Als ze in het paleis het bericht krijgen dat zowel Saul als Jonathan beide gesneuveld zijn in de strijd, denken ze daar, de mensen die nog in dat paleis zijn, van, oh, dit is het moment dat we moeten vluchten. Want stel je voor, de nieuwe koning David, die kan ons ook wel ombrengen. En vanwege die dreiging pakken ze wat spullen bij elkaar. En degene, de verzorgster van Mephibosheth, kleine kereltje, want hij was toen nog maar 5 jaar. Die neemt de verzorgster, tilt hem op, want ze willen zo snel mogelijk verdwijnen. En in de haast laat ze dat jongetje vallen. En die, ja, breekt zijn been of wat dan ook, komt in elk geval ongelukken terecht. En is de rest van zijn leven kreupel. Hij is kreupel, de zoon van Jonathan. En hij woont in Lodebar, in het huis van Machir. Lodebar? Dat ligt helemaal aan de overkant van de Jordaan. En weet u wat Lodebar betekent? Nou, lo betekent nee, niks. En de bar is eigenlijk ding, woord. Je kunt het vertalen met Lodebar is een dorpje van niks. Het stelt niks voor. Wie wil daar nou wonen in Lodebar? Ja, dit jongetje of deze man wel. Ver bij Jeruzalem vandaan. Ver bij de koning vandaan. Wie zal hem daar ooit zoeken? Niemand. Hij zal daar de rest van zijn leven in eenzaamheid, maar wel veilig kunnen doorbrengen. En de jaren gaan voorbij. Want zo is het leven. Het leven gaat altijd door. Ik zeg wel eens, ik heb het hier misschien wel eens eerder gezegd, de buitenklok die tikt altijd door. Trekt zich nergens iets van aan. De tijd vliegt. De binnenklok, ons gevoel, staat vaak stil. Dat je denkt, dit is mooi, dit wil ik vasthouden. Of dat je denkt, hier wil ik nooit meer aan denken. De binnenklok loopt vaak niet gelijk met de buitenklok. De dingen die buiten ons gebeuren en de dingen die binnen ons gebeuren zijn vaak zo verschillend. Want deze Mephibosheth daar in dat onogelijke plaatsje Lodebar gaat het leven ook door. Hij wordt zelfs vader. Maar het leven loopt soms ook totaal anders dan dat je hoopt, of dan dat je verwacht, of dat je denkt. Je kunt plannen maken, en dat is op zich natuurlijk goed. En toch kan het gebeuren dat wat je als mens in gedachten hebt, helemaal niet uitkomt. Maar dat het leven een heel andere wending neemt. Dat je denkt van, dit had ik nooit kunnen denken. Dit had ik ook nooit verwacht. Want het leven hebben we uiteindelijk niet in onze eigen hand. We kunnen keuzes maken, kunnen beslissingen nemen, we kunnen stappen zetten, dat is allemaal goed. En toch zijn we soms afhankelijk op bepaalde omstandigheden, maar vooral onze Vader in de hemel, dikwijls een heel andere weg in het leven met ons. Want op een dag, die begint als alle andere dagen in het leven van Mephibosheth. Maar aan het eind van die dag zal hij zeggen, mijn leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Maar dat zegt u misschien ook, of hebt u misschien ook wel eens een keer gezegd. Het kan positief zijn, het kan negatief zijn, maar u herkent het misschien wel. Gewoon een dag in het leven van u. Die begon als alle andere dagen. Niks bijzonders, elke morgen hetzelfde ritueel. Zo ging het één keer. En dan kan er plots iets in je leven gebeuren, dat je zegt, maar dat moment, dat heeft mijn leven zo veranderd. Toen zijn er zoveel dingen gebeurd. Of misschien maar één ding gebeurt, maar wat zo ingrijpend geweest is, dat je zegt, vanaf dat moment is ons leven zo totaal anders geworden. Ik zei al, het kan ook heel positief zijn. Je kunt een nieuwe baan krijgen, je kunt verhuizen. Dat kan, als je een kind geboren wordt, nou, dan is je leven nooit meer hetzelfde. Maar het kan ook negatief zijn. Je kunt ontslag krijgen. Je kunt door ziekte, door dood, dat je leven zo ingrijpend verandert, dat je nog altijd kunt herinneren, op dat moment, Toen heeft mijn leven een keer genomen. Zo was het ook in het leven van Mefiboset. Want op een dag, dan staan er soldaten van David voor de deur daar in Lodebar. En ze komen hem halen. Ze hebben hem gevonden in dat onooglijke dorpje, daar aan de overkant van de Jordaan. En hij dacht natuurlijk, hier ben ik veilig. Hier kan ik de rest van mijn leven leven met mijn zoon of meer kinderen, dat weten we niet. Waarom komen ze me halen? Ziet David me toch als een bedreiging? Ik ben kreupel. Ik kan geen kant op. Ik ben volkomen afhankelijk van anderen. Wat wil hij met mij? Vragen die in hem opgeborreld zijn. Hoe zal dit aflopen? Ja, wij weten de afloop. Maar stel je voor dat jij een Mefiboset bent. Wat zou je denken? Wat zou er door je hoofd gaan? En als hij dan bij de koning komt, het eerste wat hij doet, ja, dat is oosterse nederigheid. Hij werpt zich op zijn aangezicht naar de aarde. Ik denk een kloppend hart. Wat zal de koning gaan zeggen? Zal die me toch doden, zoals dat vaak gebeurd is? Maar David die doet dat niet. Ik vind dat zo mooi, hè? David die begint met Mefiboset. Hij noemt zijn naam. Weet u wat mooi Mefiboset eigenlijk betekent? Nee, ik kan me voorstellen hoor. Het betekent verspreider van schande. Nou, wie gaat zijn kind nou zo noemen? Dat doe je toch niet? Toen ik dat zo eens las, ja, ik had al vaker gelezen, dacht ik van, stel je voor, kind is geboren, vader en moeder overlegt, nou, wij gaan hem Mefiboset noemen, verspreiden van schande. Komt een kraamverzoek, ja, dan wordt tijd om het kind te tonen, nou, dan zeggen, daar ligt hij hoor, die verspreiden van schande. Dat doe je toch niet? Zo noem je je kind toch niet? Het is niet zijn echte naam. Zijn echte naam was Merib Baal. En dat is strijder voor of tegen de Baal. Maar toen die zijn verzorgster gestruikeld is, toen die zijn been gebroken heeft of hoe dan ook, toen heeft hij die naam gekregen. Verspreiden van schande. Want hij was wel kleinzoon van de koning. Zijn vader zou eigenlijk Jonathan koning worden. Maar dat was natuurlijk een heel ander verhaal, want David is koning geworden. Maar een prins die verlamd was, die kreupel was, dat was een schande. Wat verschrikkelijk, hè, als het ware, voor een kind om dan zo genoemd te worden. Ik heb dat ook diverse keren meegemaakt, dat kinderen met een naam door het leven moesten die ze nou helemaal niet zo mooi vonden. Wat ze deed herinneren aan verdrietige, moeilijke gebeurtenissen. Zo belangrijk je naam. En David die noemt dan zijn naam Mefiboset. En door zijn naam uit te spreken, door die naam te noemen, wordt hij meer dan een kreupele. Meer dan een verlamde. Door je naam te noemen word je meer dan een geval. Of meer dan een nummer. Zoals vele mensen in de oorlog, maar ook in andere tijden, een nummer kregen. Dat je mens zijn werd afgenomen. Dat je er als het ware als mens niet meer mocht zijn. En dan word je een ding. Nummer zoveel. Of nummer zoveel. Of geval zoveel. David, die zag natuurlijk ook wel dat hij kreupel was. Die zag ook wel dat hij niet kon lopen. Maar hij prikt daar als het ware doorheen. Dat moeten we soms als mens ook doen. Door de dingen heen prikken. En dan zie je een mens. Ik zeg altijd maar, als je iemand anders in de ogen kijkt, dan zie je ten diepste ook jezelf. Want ook die ander is naar het beeld van God geschapen. En ook die ander is waardevol, is kostbaar. En die ander, die mag er ook zijn. Het was niet voor niks, natuurlijk, dat God eeuwen geleden al zei, de Heer je God liefhebben, dat is het belangrijkste. En je naaste als die ander, die naaste als je buurman of als je vriendin of als, nee, de naaste als jezelf. Want die ander is als jij zo belangrijk, maar ook zo kostbaar en zo mooi. Als je je naam hoort, dan spits je je oren. Dan kijk je op. Heb je het over mij? Moet je mij hebben? Nou, ik ben hier. Mephibosheth. Hij noemt zijn naam. Wat is het mooi, hè? Als we lezen dat Jesaja schrijft, God heeft je bij je naam geroepen. Je bent van mij, zegt hij. Van mij, niet van een ander, niet van de duisternis, niet van machten van de duisternis, niet eigendom en slaaf van mensen, maar als je je leven aan hem toevertrouwt, zeg je, je bent van mij, je bent kostbaar, ik hou van je, ik laat je niet gaan. Daar begint God altijd mee. Mens, waar ben je? Adam, waar ben jij? Kaïn, waar is je broer? Maar David die gaat verder en die zegt, Mephi, je moet je voorstellen, hè? Zo'n man die zich op de grond werpt in afhankelijkheid, die ongetwijfeld bang is, wat gaat er gebeuren, wat hangt er boven hun hoofd? Dan zegt David, ik noem hem maar even kortweg, Mephi, wees nou niet bang. Wees nou niet bang, want ik zal jouw goedertierenheid bewijzen, omwille van jouw vader Jonathan. Dat was mijn beste vriend en dat heb ik hem beloofd. En er is zo'n kinderlied, hè, van beloofd is beloofd. Ja is ja, nee is nee. Maar dat is nog niet alles. Hij zegt ook, je krijgt de erfenis van je vader, zijn grootvader Saul, alle landerijen, alle bezittingen, die krijg jij terug. Siba, zijn zonen en zijn slaven, die zullen het land bewerken, zodat jij te eten krijgt. En David die gaat nog verder. En die zegt, ik nodig je uit om mijn gast aan tafel te zijn. Moet je je voorstellen. Eigenlijk een vijand van hem, want hij kon mensen verzamelen en in opstand komen tegen David. Nee, David nodig hem uit om een koningskind te zijn. Kom maar bij mij aan tafel. Je mag bij mij eten. Ik denk dat het niet eens allemaal tot Mephibosheth is doorgedrongen. Hij zegt op een bepaald moment, Hoe kan dit allemaal? Wie ben ik dat u dat allemaal doet? En dan noemt hij zichzelf, ik ben een dode hond. Een dode hond. Ik moest gelijk denken van, oh, maar die woorden die zullen David bekend in de oren geklonken hebben. Want toen die achtervolgd werd door Saul, toen zei David, Saul, achter wie jaag jij nou eigenlijk aan? Achter een dode hond, een enkele vlo. Door David verandert het leven van deze Mephi volkomen. Van de een op de andere dag een totaal ander leven. Hij mag als een vrij mens leven. Hij hoeft niet meer bang te zijn. Er kan iets gebeuren met mij, want ik ben nog altijd die kleinzoon van de koning. Nee, hij mocht leven in de nabijheid van David. Gast aan tafel te zijn. Als je dit verhaal dan leest, dan denk ik altijd, maar dat is vele eeuwen geleden. Wat hebben wij daar vandaag aan? Op 31 augustus van het jaar 2024. Wat moeten wij met Mefiboset? Nou, ik denk een heleboel. Ik werd van de liederen enthousiast, maar ik word van zo'n verhaal ook enthousiast en denk ik, wat mooi zeg. Weet u, in deze geschiedenis staat David symbool voor God. En Mefiboset, die staat symbool voor u en voor de mensheid. Want David, hij spreekt en hij handelt zoals God dat deed in het verleden en nog altijd doet vandaag aan de dag. En zoals Jezus of Yeshua ons een voorbeeld gegeven heeft toen hij hier op aarde wandelde. Want God begint ook met een vraag aan u, aan jou en aan mij. Zeker in relatie tot deze geschiedenis, dat God vraagt aan ons, is er nog iemand zoals Mefiboset? Is er nog iemand die op de vlucht is? Die ook naar een onooglijk plaatsje is gevlucht. Waarom? Omdat hij bang is. Is er nog iemand die doodsbenauwd is? Die tegen het leven opziet? Die zegt, het leven is veel te zwaar, ik kan dat allemaal niet aan. Is er nog iemand die zegt, ik voel me zo verwant met Mefiboset. Ik voel me soms ook een dode hond. Ik hoor er ook niet bij. Ik heb niets te geven. Ik voel me ook zo waardeloos. Want zo ervaar ik het in de maatschappij dat ik niet meetel, dat ik er niet bij hoor. Is er nog iemand zo? Dan zegt God tegen ieder die zich dat afvraagt. Ik zal mijn goedertierenheid aan jou bewijzen. Ik zal mijn goede tierenheid aan jou bewijzen. Je hoeft niet bang te zijn. Vrees niet staat zo vaak in de Bijbel. Ik zal goed voor je zorgen. Je kunt op mij rekenen hoor. Ik ga met jou mee. Ik zal genadig zijn. Want ik hou van je. Ik heb het al eerder gezegd. God zegt, ik roep je bij jouw naam. Ik wil een verbintenis, een relatie met jou. En ik zal je nooit loslaten. Ik ga met je mee, al de dagen van je leven. Je bent naar mijn beeld geschapen. Laat dat goed tot je doordringen. Dat je wel waardevol bent en dat je er wel bij mag horen. En dat je wel kostbaar bent. Nou, David die deed dat met Mefiboset. Waarom? Terwille van zijn vriend Jonathan. En God die doet het met ieder van ons. Terwille van zijn zoon. Yeshua, Jezus de Messias. Die al onze zonde, al onze schuld op zich heeft genomen. En als je dat durft te aanvaarden, dat hij dat voor jou, voor u, voor mij gedaan heeft, dan zegt hij, ik nodig je ook uit aan mijn tafel. Dan ben je ook een kind van mij. Niet zomaar een kind, nee, een koningskind ben je dan. Dat is de genade, de liefde, de trouw van God. David was genadig, maar wij weten aardig wat van het leven van David. Nou, hij had het nodige meegemaakt. Hij had zelf ook het nodige verkeerd gedaan. Hij had zelf ook genade ontvangen. God is genadig. We kunnen ons afvragen, met elkaar, als gemeente ook, of als huisgemeente of als groep, hoe genadig ben ik? Ik vraag het altijd eerst aan mezelf. Hoe genadig bent u? Hoe genadig ben jij? U hoeft het uiteraard niet aan mij te vertellen, maar je mag het wel voor uzelf bepalen. Hoe genadig bent u, ben ik, zijn wij? Want dat kan best moeilijk zijn om genadig te zijn. Als je bedrogen bent. Als je echt bedrogen bent. Als mensen je kwaad hebben gedaan. Mensen je belasterd hebben. Gemene dingen over je verteld hebben. Terwijl anderen dat ook nog gingen geloven dan. Om dan toch genadig te zijn. Om toch geen kwaad met kwaad te vergelden. Nou, daar heeft Jezus ons een voorbeeld in nagelaten. Als je je bewust bent dat je zelf, ieder persoonlijk, uit genade mag leven. En als je ervoor kiest om genadig te willen zijn of om genadig te willen worden, dan mag je zo weten dat God je wil helpen om er naartoe te groeien. Om genadig te willen worden. Dat kan zo'n strijd van binnen zijn. Dat je denkt, hij heeft me zoveel kwaad gedaan. Of zij heeft me zoveel kwaad gedaan. Dat je denkt, ik ben niet van mezelf. Maar het gaat uiteindelijk altijd om de wil. Je kunt een keus maken. Dat wil dan nog niet zeggen dat je het gelijk kunt. Maar als je bereid bent om het te willen gaan doen, dan wil hij je helpen. Zo heb ik het in ieder geval in mijn eigen leven echt ervaren. Dat hij wil helpen dat je op een bepaald moment kunt zeggen, ik vergeef jou. Dan bewerkt God het als het ware in je door de Heilige Geest. Kan een proces zijn. Zei het al eerder, je moet er vaak naartoe groeien. Zoals Jozef uiteindelijk zijn broers vergaf. En zoals Jezus de mensen die hem kwaad gedaan hadden, wilde vergeven. Tot slot, niet alleen hoe genadig zijn we naar anderen, maar ook de vraag van hoe genadig ben je voor jezelf? Blijf je jezelf steeds veroordelen of steeds maar kwalijk nemen over dingen die je vroeger hebt gedaan en die verkeerd waren? En dat je het nog altijd lastig en moeilijk vindt, dat je denkt, dat blijft me maar bezighouden. Maar we mogen weten, als we het beleden hebben, dan vergeeft God. Er staat zelfs, zover het oost is van het westen, zover doet hij het weg. Nou, als hij het ons vergeven heeft, dan mag je ook zelf, dan moet je als het ware ook zelf zeggen, maar als hij er niet meer aan denkt, dan mag ik me ook mezelf vergeven. En niet steeds maar weer kwalijk nemen. Ja, maar toen heb ik dit fout gedaan en toen heb ik dat fout gedaan. Dan mag je ook zeggen, omdat hij het vergeven heeft, want ik heb het beleden. Jezus heeft het voor mij gedragen. Ik werp het van me af. Ik wil er niks meer mee te maken hebben. Want als het voor hem weg is, dan is het ook voor mij weg. Leven uit genade. Tot eer van hem. Amen.